Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag is bij mij de gast Willem Middelkoop, publicist en auteur van The Big Reset. Dag Willem.
Goed om terug te zijn in een mooie Leiden.
Ja, heel fijn dat je er, dat je er weer bent. In ons laatste gesprek hebben wij gesproken over die publicatie toen van een medewerker bij Credit Suisse, Zoltán Pozsar. Naar aanleiding van eigenlijk de toenmalige ontwikkelingen waarin hij de these opwerpt dat we naar een nieuw currency system gaan. Ja. Dat gebaseerd is eigenlijk op grondstoffen. En dat is eigenlijk de grondslag van de gedachte.
Ja, het is eigenlijk los van de paper assets weer terug naar de real assets, als je het wat breder wil trekken. Ja.
En waarbij grondstoffen dan een hele belangrijke rol vervullen. Nou, er is natuurlijk heel veel gaande rond die grondstoffen, ook mede als gevolg van de Oekraïne-crisis. Ondertussen lijkt het toch op dat Rusland niet geïsoleerd wordt, maar de aansluiting zoekt bij, had al de aansluiting, maar bij de BRICS, maar dat wordt alleen maar sterker. Hoe kijk jij nu op dit moment naar de ontwikkelingen rond valuta, gezien jouw grote voorliefde voor dat thema?
Ja, nou ja, je vat het in feite goed samen. Dat er zijn hele grote veranderingen gaande die ver buiten wat zich afspeelt in de Oekraïne gaan. Dus de oorlog in de Oekraïne is veel meer een proxy, een uitvloeisel van een veel groter gevecht wat eigenlijk daarboven zich afspeelt. En dat is toch eigenlijk het naderende einde van de dollarhegemonie, de Amerikaanse hegemonie. En dat komt omdat de Amerikaanse hegemonie wordt bedreigd door eigenlijk het samenwerken van heel veel landen buiten het Westen, die eigenlijk verenigd worden toch min of meer in bijna hun afkeer van de manier waarop Amerika na de Tweede Wereldoorlog de internationale, de rules of the game heeft bepaald. En als een politieman in de wereld heeft bepaald welke oorlog wel en niet gevoerd mag worden. En die groep buiten het Westen, die werd vroeger vaak aangeduid met de BRICS-landen, Brazilië, Rusland, India, China, Zuid-Afrika. Rusland is daar dus nadrukkelijk onderdeel van. We weten dat China zich nadrukkelijk tot een soort permanente vriend van Rusland heeft. Ja. Hoe permanent dat is, moet in de wereldgeschiedenis nog maar blijken. Dat zal waarschijnlijk toch voor een kortere duur blijken te zijn dan permanent. Maar wat je nu ziet, is eigenlijk dat die groep, en dat is heel opvallend, en het Westen heeft zichzelf erg enorm in de voet geschoten door heel voortvarend hele vergaande sancties op te leggen aan Rusland, in het idee dat de wereld ons daar wel in zou volgen. En het meest opmerkelijke is dus dat een groep van meer dan 140 landen niet meedoet aan de sancties. Dat maakt ze geen vrienden van Poetin. Dat maakt ze geen steuners van Poetin in die militaire oorlog. Maar het toont aan dat een overgrote meerderheid van de landen in deze wereld, het gaat om meer dan 6 miljard mensen die wonen in die landen, die zeggen, ja, maar wij doen niet mee als jullie zeggen dat de straffen uitgedeeld moeten worden. Zo werkt dat niet meer. En dat is watershed moment. En zelfs Saoedi-Arabië, die eigenlijk, als je de Westerse alliantie bestudeert en de macht van de dollar bestudeert, dan drijft dat eigenlijk ook op de steun van Saoedi-Arabië en de OPEC, die altijd voor heeft gezorgd dat de olie in dollars werd afgerekend. En Saoedi-Arabië heeft nu aangegeven volgend jaar te gaan besluiten of ze zich aansluiten bij de BRICS-landen. En dat zou het einde betekenen van wat wij in de geopolitieke wereld de petrodollar system noemen. Het einde van de steun van de OPEC van Saoedi-Arabië voor het dollarsysteem. En dan wordt het heel interessant.
Ja, nou zagen we natuurlijk al een maand of wat geleden dat Amerika in de persoon van Biden weer de toenadering zocht naar Saoedi-Arabië. Ja. Ook voorafgaand aan de Amerikaanse verkiezingen. Daar is eigenlijk door Saoedi-Arabië min of meer bruut afwijzend op gereageerd. Ja. In de zin dat men niet die productie wilde verhogen, toen een aantal vaten per dag. Ja. Ja, het lijkt erop dat in ieder geval Saoedi-Arabië wel afstand begint te nemen ook van de Verenigde Staten. En ik heb altijd begrepen dat, precies wat jij nu eigenlijk zo ook schetste, dat Amerika op het moment dat in de 70 de goudstandaard werd losgelaten, men eigenlijk die petrodollar, eigenlijk de olie ook als...
Ja, dat heeft Kissinger bedacht,
ja,
hè?
Ja, precies. Dus dat eigenlijk de nieuwe grondslag vormde. Dus dan komen we een beetje terug op die these van Posner.
Ja.
Dus dat die samenwerking rond die olieproductie, Amerika is natuurlijk ook een olieproducerend land, dat heel, een heel belangrijk onderdeel was ook van de kracht van die dollar. Ja. Is dat voor jou ook zeg maar een belangrijke pilaar als die weg...
Ja, dat is essentieel. Dat is het enige wat nu in mijn ogen van belang is, als we het over dit onderwerp hebben, is wat doet Saoedi-Arabië? En de president van Zuid-Afrika heeft al gezegd dat Saoedi-Arabië zich aan gaat sluiten bij de BRICS. Saoedi-Arabië heeft zelf gezegd dat ze volgend jaar daar beslissing over gaan nemen. Saoedi-Arabië weet wat voor hoog spel ze daarmee spelen. Nog even heel erg terug, even voor mensen die het niet weten. De dollar was in 1944 in Bretton Woods. Ja. In de conferentie werd bepaald dat de dollar de nieuwe wereldmunt werd. We gingen van een goudstandaard over op een dollarstandaard. En dat hebben wij altijd geaccepteerd, omdat Amerika beloofde dat overtollige dollars mochten worden omgeruild voor goud.
Het goud lag eronder, hè?
Ja. Een hele hoop westerse landen, inclusief Nederland, hebben in de jaren 60 ook heel veel van dat goud opgevraagd in Amerika. Dollars ingeleverd, goud teruggekregen. Amerika verloor de helft van haar goudvoorraad eind jaren 60. Dus in 1971 heeft Nixon die koppeling verbroken en werd de dollar een zwevende valuta. Niet meer gedekt door iets intrinsieks. Toen ontstond er een dollarcrisis en daarom moest een list worden bedacht. En het was Henry Kissinger die zei, we gaan naar Saoedi-Arabië en stellen... die dat verbond voor. En dat is toen in 1974 voor elkaar gekregen. Nou, als Saoedi-Arabië nu eigenlijk ervoor kiest om zich aan te sluiten bij de BRICS-landen, en eigenlijk is het niet meer de vraag of ze dat gaan doen, alleen wanneer ze dat gaan doen. En als we kijken inderdaad naar de aanwijzingen, dan zien we dat Saoedi-Arabië op verschillende manieren Amerika eigenlijk aan het min of meer aan het beledigen is, niet serieus aan het nemen is. Er zijn verhalen bekend dat Biden na de inval van Rusland in de Oekraïne naar het Soedische Hof belde en de telefoon werd gewoon niet opgenomen. Hij kreeg gewoon niet de leider aan de lijn. Hij kreeg MBS niet aan de lijn. Er is ook een video bekend van... we hebben die nieuwe jonge leider in Saoedi-Arabië afgekort met MBS. En die is op een conferentie in 2019 met een G20-conferentie. En dan komt op een gegeven moment Poetin de zaal binnenlopen. En dan high five, geven ze elkaar een high five. Met een brede smile. Trump loopt daarachter. En we weten ook dat Saoedi-Arabië inmiddels contracten afsluit met landen als China die niet in dollars worden genoteerd. Dus aan alle kanten is dat dollarsysteem staat nu onder druk. En is er een BRICS-alliantie die steeds sterker gaat worden. En ING heeft net als Credit Suisse een paper gepubliceerd, een research paper gepubliceerd, waarin ING zegt dat we kunnen verwachten dat de BRICS-landen zelfs met hun eigen currency gaan komen, een eigen gezamenlijke valuta of een valutamandje. En dat ze misschien die valuta willen gaan gebruiken om daar grondstoffen in te prijzen. En dat is een beetje wat Zoltan Pozsar, die analist van Credit Suisse, beschrijft. Dat we de geboorte meemaken van, hij zegt letterlijk, Bretton Woods 3.0. Bretton Woods 1.0 is 1944. Bretton Woods 2.0 is toen 1971, toen die dollar werd ontkoppeld. En Bretton Woods 3.0 is eigenlijk dat we overgaan van een unipolaire wereld die alleen maar rond die dollar draait, naar een multipolaire wereld waarbij er eigenlijk gescheiden economische en monetaire systemen bijna met elkaar gaan concurreren.
Ja, nou is het zo natuurlijk dat die zogenaamde euro-dollar, ook al die dollars die zeg maar buiten de Verenigde Staten ook de economie draaiende houden, dat is een enorme omvang. Dus allerlei betalingsverplichtingen verlopen via de dollar, ook een gigantische hoeveelheid leningen die eigenlijk in dollars betaald moet worden. Wat gaat dit betekenen voor die hele euro-dollar? Want wat gebeurt er met al die verplichtingen?
Ja, grappig als je het hebt over de komende ondergang van de dollar als wereldreservemunt. Dan beginnen mensen altijd hard te lachen van Willem, dat roep je nou altijd. Maar die dollar wordt alleen maar sterker.
Ja.
Maar hoe meer het, er is iets heel opmerkelijks aan de hand. Hoe meer dat dollarsysteem eigenlijk onder druk komt te staan, hoe groter de onzekerheid wordt in de wereld en hoe meer mensen naar de dollar vluchten als een soort, als de meest liquide veilige haven. Dus het stijgen van de waarde van de dollar tegenover een hele hoop andere valuta moet je niet opvatten als een enorme steunverklaring aan de dollar. Mm-hmm. Het wijst er eigenlijk alleen maar op dat er heel veel onrust is in het financiële systeem en een vluchtje naar wat het meest liquide is. En er is nu een redelijk grote kans dat de dollar, die nu zo sterk is geworden, dat geeft veel problemen voor een hele hoop landen, hè, wat je ook beschreef. Er wordt veel in dollars afgerekend, er is veel in dollars geleend, dat brengt een hoop landen in problemen.
Ja, want die schulden worden eigenlijk, hè, door die sterkte van die dollar, alleen maar zwaarder.
Ja, dus de druk op Amerika zal steeds groter worden. En Amerika, het is misschien ook in Amerika's eigen belang om die dollar te gaan devalueren. Hetzelfde hebben we gezien in de jaren 30. In de jaren 30 heeft Amerika de dollar eigenlijk overnight gedevalueerd met 40%. Dus we komen nu eigenlijk aan bij een punt in het internationale monetaire systeem, dat er veel spanning in het systeem zit. Er zijn grote veranderingen op komst. En dat moet gaan leiden tot schokken ergens. Dus of monetaire aanpassingen, dus devaluatie. En die grote schokken, dat noem ik eigenlijk een monetaire reset. Dus en moeten we heel duidelijk over zijn, want de meeste mensen denken dat dan alles instort. De euro, ja. Ik had gisteren ook weer iemand aan de lijn. Ja, maar Willem, dan stort de euro toch in? Wat moet ik doen? Nee, de euro gaat niet instorten, de dollar gaat niet instorten. Alleen wat we wel gaan zien is dat er grote aanpassingen komen. Een herschikking in dat monetaire systeem, dat kan je verwachten. Waarbij wij eigenlijk in het Westen met onze paper assets, hè, onze staatsobligaties die we allemaal in portefeuilles hebben zitten, die worden minder waard, die worden minder belangrijk. En zaken die wij niet kunnen bijdrukken, zoals grondstoffen en goud, die krijgen waarschijnlijk een grote rol of gaan in ieder geval in waarde stijgen. En dat is de financiële kant.
Ja, dus, maar dat betekent eigenlijk de facto dat het lucht dat nu in dat hele systeem zit, hè, waarbij je ervan uitgaat dat een munt een bepaald soort koopkracht heeft. Dat die lucht begint uit te lopen.
En dat zie je eigenlijk in de inflatie. En heel weinig mensen hebben eigenlijk, als inflatie opgetreden, als een hele serieuze inflatie opgetreden, ik noem het nu superinflatie, hè, boven de 10%. Je hebt hyperinflatie als de inflatie boven de 50% per maand is. Dus daar hebben we het helemaal niet over. Maar we weten uit het verleden, als die inflatie enorm begint op te lopen, eigenlijk dus als het koopkracht van het geld enorm veel minder gaat worden, dan snappen mensen niet goed waardoor dat gebeurt. En de machthebbers, politici en centrale bankiers, die gaan ze dat ook niet vertellen waardoor dat komt. Dus die gaan eigenlijk vertellen, ja, dat komt tijdelijk door bijvoorbeeld, dat komt door Poetin. Omdat Poetin Oekraïne is binnengevallen. Dat komt door de oorlog. Maar eigenlijk wat we zien is dat we met z'n allen veel te veel geld hebben gecreëerd. We hebben heel veel paper assets gecreëerd. We hebben een enorme stapeling van schulden gecreëerd. Dat is 40 jaar lang goed gegaan. 40 jaar lang bleef die rente dalen. En daardoor zijn we als bevolking in slaap gesust dat de inflatie geen probleem is, dat geldontwaarding geen probleem is, dat we altijd geldkraan aan kunnen zetten om elke crisis op te lossen. En nu, met de explosie van die inflatie, door een aantal redenen, hè, door COVID extra geld nodig om die crisis te bestrijden, hoop fabrieken dicht, waardoor er minder spullen waren. Mensen zaten thuis en begonnen met van alles te kopen. Nou, dat en daaroverheen nog die oorlog heeft ervoor gezorgd dat die prijzen mondiaal nu aan het oplopen zijn. En daardoor hebben we mondiaal een heel groot probleem.
Als we even dat fenomeen van die inflatie erbij pakken. Ik had daar ook nog een gesprek over vorige week met Harold Bening. En wij delen niet in alles dezelfde opvatting, maar wel een interessant natuurlijk verschijnsel dat we nu zien dat Amerika in reactie op die inflatie de rente verhoogt. En dat gaat met behoorlijk stevige stappen.
Europa ook.
Europa moet eigenlijk ook wel volgen. Ja. Dat is onvermijdelijk, want anders krijg je kapitaalvlucht ook naar Amerika. Dus Europa in de voetsporen van Amerika verhoogt ook die rente. Dat einde is op dit moment nog niet in zicht. Maar het is iets merkwaardigs. En daar heeft Kees de Kort natuurlijk ook wel op gewezen. Ook anderen. Want je zou kunnen zeggen, die inflatie die wordt eigenlijk, die is aanbod gedreven. Althans, zo begint ze. Want die prijzen van de grondstoffen, die lopen op. Een reactie daarop wordt eigenlijk de rente verhoogd. Waarmee geld lenen moeilijker wordt. zou ik zeggen, zit je meer aan de vraagkant. Maar dat, dat heeft natuurlijk gevolgen. Want als die vraag afneemt, dan zou je wellicht kunnen denken, dan gaan de prijzen ook weer dalen. De vraag is natuurlijk of dat in dit geval zo gaat werken.
Nou, dat zie je al een beetje gebeuren.
Precies. Maar het punt is natuurlijk, alle schulden die staan, bijvoorbeeld ook van landen, staatsschulden, die rentes die gaan ook oplopen.
Ja.
En je hebt dus met landen te maken, denk aan Italië, die eigenlijk heel weinig renteverhoging aankunnen. Dus hoe kijk jij naar die beweging?
Ja, maar zelfs Amerika, als je ziet de rentebetalingen in Amerika, die zijn nu de tweede grootste post na de defensieuitgaven. En die lopen heel gauw in de buurt naar de defensieuitgaven. Maar als we het iets meer van afstand bekijken, dan beschrijf ik het graag dat we eigenlijk aan het einde zijn gekomen aan een hele lange periode, 40, 50 jaar, waarbij we eigenlijk energie was goedkoop, geld werd steeds goedkoper, de rente daalde maar. Arbeid werd steeds goedkoper, omdat we steeds meer outsourcen naar Azië. En er is eigenlijk een einde.
Ja, wij consumeerden vooral heel goed.
Hè? Ja, en zo was de wereld verdeeld. Ja. Goedkope energie uit Rusland bijvoorbeeld, goedkope grondstoffen, goedkope arbeid
uit China.
Goedkoop geld van de ECB en de Federal Reserve.
En wij in de tussenhandel, daar leven wij eigenlijk op, want wij leggen daar natuurlijk een enorme prijs op.
Juist, wij transporteren dat en zo waren wij heel welvarend. Maar er is nu een einde gekomen aan het goedkope geld, gratis geld. Er is een einde gekomen aan de goedkope energie. Er is een einde gekomen aan de goedkope arbeid. Want de prijzen gaan daar ook omhoog in Azië en de loonkosten. Maar er is vooral een einde gekomen aan een tijdperk van goedkope oplossingen. Hm. We kunnen niet meer zoals de afgelopen 40, 50 jaar elke crisis oplossen door de geldkraan aan te zetten en eigenlijk de problemen van ons, de problemen eigenlijk op te kopen. Met geld alle problemen te dempen. Want we hebben nu een nieuw probleem en dat is de inflatie. Nou, inflatie is een van de weinige problemen die je niet kan oplossen met het printen van geld. Want daarmee creëer je het probleem, vergroot je het probleem. En centrale bankiers weten dit ook. En die zijn zich rot geschrokken. Die hebben eerst ons in slaap proberen te sussen. Maar dit is een tijdelijk probleem, die inflatie. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn. En die moeten nu het enige doen wat ze kunnen doen om die inflatie te lijf te gaan. Want we weten uit het verleden, als je dat nu niet doet, dan wordt het probleem alleen maar groter. Ze moeten die rente verhogen. En er is nog nooit een inflatiegolf ten einde gekomen voordat de rente tot een niveau is verhoogd die hoger is dan de inflatie. Dat betekent dat je dus de rente nu moet optrekken tot boven de 10%. Maar je vertelde het al, we hebben die enorme schuldenberg wereldwijd. Ja. En die kan geen rente aan van meer dan 10%.
Daar is ook altijd voor gewaarschuwd.
Ja, dus de ondertitel van mijn boek The Big Reset is The War on Gold and the Financial Endgame. Dit is dus financial endgame stuff. Je komt aan het einde van een hele lange periode van schulden stapelen. In ieder geval aan het einde van de periode die na 1971 is begonnen, met die hele financiële revolutie, die enorme hoeveelheid geld kon worden gecreëerd, omdat de dollar was ontkoppeld van het goud. Maar je zou zelfs kunnen zeggen dat je aan het einde komt van misschien wel een periode van 300 jaar schuldopbouw van de westerse landen. Als je kijkt naar de geschiedenis van staatsobligaties, die zijn rond 1600 ontstaan, 1700. De British Navy is daar helemaal mee opgebouwd. Dus je kan eigenlijk de hele moderne geschiedenis van de afgelopen paar honderd jaar verklaren door die financiële revoluties, uitvinding van aandelen, obligaties, al die financiële markten. En dat komt nu echt onder grote druk te staan. En dat vind ik vreselijk interessant. Want daarmee kom je echt aan de grenzen dus van ons systeem. Aan de grenzen van ons westerse systeem, aan de grenzen van ons koloniale systeem. We hebben altijd de wereld kunnen exploiteren. En de wereld zegt nu, stop, we werken niet meer mee aan jullie systeem. Jullie systeem is eindig. Poetin snapt dit razend goed. Poetin heeft al 10, 15 jaar dat financiële systeem heel goed bestudeerd. Ik beschrijf dat uitgebreid in de revisie van de Big Reset 2016. Heb ik een hoofdstuk toegevoegd om uit te leggen hoe China en Rusland samenwerken om ons systeem erg te gaan ondermijnen. Omdat ze weten dat wij naar het einde lopen.
Ja, ze bouwen ook bijvoorbeeld Rusland een enorme goudvoorraden.
Ja, de meeste landen ten oosten van Duitsland.
Ja. Ik moet weer denken aan de periode in de eind jaren 70, begin jaren 80. Hè, toen mijn ouders een hypotheek moesten oversluiten. En dat werd geloof ik een 12% of zo. Maar dat was een periode waarin zij dat nog Omdat die regels natuurlijk veel strenger waren, ook bij het afnemen van een hypotheek. Dat konden ze nog wel opbrengen. Weet je wel? Mijn moeder ging ietsje meer werken en zo. Maar je moet er toch niet aan denken dat we hier, wat jij nu vertelt, dat we naar rentes toe gaan van 12%.
In Amerika is het al 7,5%. Hè? Dus in Amerika
waren... En voor al die mensen die ofwel een flexibele hypotheek hebben of de hypotheek moeten oversluiten. Ja. Hè? Want dat, en dat geldt ook voor, natuurlijk voor die staatsschulden, want die rollen ook allemaal met een gemiddelde termijn van 7, 8 jaar.
Voeg daarbij energierekeningen die 100-200% hoger zijn voor gemiddelde huishouden. Dat betekent dat met name de modale gezinnen... Kijk, arme gezinnen wonen in kleine huizen met relatief nog beperkte energierekeningen. Maar als jij een wat groter huis hebt gekocht, een verbouwd boerderijtje... je bent twee keer modaal en dat is niet meer op te brengen. Dus de levensstandaard van heel veel mensen, niet alleen in Nederland... maar eigenlijk in de rest van Europa en de rest van de wereld... wordt op dit moment ernstig bedreigd. En dat moet natuurlijk economische gevolgen hebben... Daardoor zien we nu eigenlijk de slechtste economische vooruitzichten sinds 2009. 2009 was het crisisjaar na de Lehman Crash. En we zitten dus mondiaal nu met een grote dreigende recessie. Die centrale banken nog eens versterken door die rente steeds verder op te trekken. En centrale banken accepteren dat ook die recessie, omdat ze weten dat de enige manier is om die prijzen naar beneden te krijgen. Dus eigenlijk wil iedereen nu een zware recessie. En dat betekent dus dat de burger klem komt te zitten. En dat zorgt voor zoveel onrust in de samenleving. Dat zie je.
We staan nog maar aan het begin daarvan. Hè? Ja. Nu zou je natuurlijk kunnen zeggen dat je kunt je schuld ook weginflateren. Ja. En we hebben natuurlijk vanaf de kredietcrisis in 2008... hebben we eigenlijk alleen nog maar een verdere groei gezien van die schuld. Die is meer dan verdubbeld in die periode. Terwijl we al met de schuldencrisis te maken hebben. Zou het kunnen, ik leg het je even voor... Dat we eigenlijk dit op een soort Zuid-Europese manier aan het oplossen zijn.
Dat
het een soort, laten we zeggen, westerse strategie
wordt. Dat is wishful thinking. Ja, er is een studie van twee beroemde economen, Rogoff en Reinhardt. Die hebben 300 jaar staatsschuld bestudeerd, monetair. Die hebben alle financiële crisis op een rijtje gezet. Er is maar één land die in de wereld altijd alle staatsobligaties, alle rentebetalingen keurig op tijd heeft voldaan, dat is Zwitserland. Nederland staat op de plek 2, maar wij hebben na de Napoleontische oorlogen hebben wij wat rentebetalingen gemist.
Ja.
Maar voor de rest zijn eigenlijk alle landen wel één of meerdere keren failliet gegaan. Rusland is 3 keer failliet gegaan de laatste 100 jaar, Duitsland is 3 keer failliet gegaan. En er is dus bekend, dat staat ook in die studie, dat je eigenlijk alleen maar uit die schulden weg kan inflateren. Dat kan eigenlijk alleen maar als je een jonge economie bent, een jonge, snel groeiende economie. Nou, wat zijn we nou al in het Westen?
Ja, we zijn veel. Hartstikke vergrijsd.
Ja, we zitten dus in de neergaande fase. En dan is het eigenlijk onmogelijk om de schulden op die manier weg te laten smelten. En je ziet dat ook, want we zien de staatsschulden toch mondiaal blijvend oplopen. Dus aan de ene kant doet de inflatie natuurlijk, zorgt voor een verlichting van die schulden. Maar als de staatsschuld tegelijkertijd blijft oplopen, dan schiet je daar niet veel mee.
Nee, bovendien op het moment dat die grondstoffen zo'n probleem vormen, je zult ze toch moeten hebben voor je bevolking. Dus dat zie je nu al. Ja. Natuurlijk de enorme bedragen die Duitsland uittrekt om die energie betaalbaar te houden. Ja, dat kun je eens 1 jaar doen, 2 jaar doen. Dus. Maar ik geloof dat Kaag ook al heeft gezegd. Ja, in 2024 gaan we er echt mee ophouden.
Maar ook dat moeten we niet vergeten. Het is onze eigen keus geweest. Hè?
We doen alsof
Poetin de kraan heeft dichtgedraaid. Nee. Poetin wilde blijven leveren. Ja. Alleen die zei, je betaalt of in roebel, of in goud, of in bitcoin.
Ja.
En ze boden zelfs aan, je mag het geld sturen naar een Russische bank en dan wisselen we daar de euro's wel om in roebel. Maar wij hebben Amerika gevolgd in een hele harde lijn tegen Rusland door echt de confrontatie te zoeken. En daar betalen we nu met z'n allen de rekening voor.
Nee, maar daar hebben we het hier ook al over gehad aan tafel met verschillende mensen. Het heeft mij ook verbaasd, meteen al. dat Europa zo ferm reageerde. En dan lijkt ook echt het perspectief op de lange termijn te ontbreken. Maar ook het idee dat een ander kan dus ook het spel gaan spelen. Die kan dus ook zijn troeven inzetten. In dit geval Rusland. En op het moment dat je zelf denkt dat je alleen aan het stuur zit, ja, dan heb je niet goed door wat geopolitieke verhoudingen zijn.
Daar wijst die Zoltan Pozar van Credit Suisse ook op, dat de Chinezen, wie zijn de grote winnaars nu? Zonder een schot te lossen zijn de Chinezen een stuk machtiger. Want die kunnen die hele grondstoffenwereld vanuit Rusland arbitreren. Dus die kunnen zeggen, kom maar hier met al die grondstoffen. Ja. Wij nemen dat
met wel. Kortingen, nemen met korting. Het af.
Ja. India doet dat ook.
Ja.
En vervolgens, zelfs Saudi-Arabië doet het. De olieimporten van Saudi-Arabië uit Rusland, dus Saudi-Arabië is natuurlijk zelf een grote olieproducent en exporteur, maar Saudi-Arabië importeert veel olie uit Rusland op dit moment en exporteert dat met veel winst naar het westen.
Ja, dat las ik ook. Ja. Dat is bizar.
Ja, en dat zijn gewoon harde cijfers harde statistische cijfers, harde handelsdata. Dus die olie kopen wij terug via Saudi-Arabië. En Saudi-Arabië wordt dus machtiger en rijker. Ja. En China wordt machtiger.
Ja.
En die willen nu gaan samenwerken in de BRICS. En de meeste mensen in het Westen hebben dat echt niet door.
Wat we komen er zo op. Je refereerde er zo even al aan dat wij inmiddels in het Westen gewend zijn geraakt om alle problemen met geld op te lossen. Maar ja, als geld zelf het probleem wordt, dan heb je dus een probleem.
Heb je een probleem.
Dat is
onoplosbaar probleem.
Maar het interessante is dat we hebben dat natuurlijk ook in Nederland de afgelopen jaren volop gezien. Dus je sluit een economie, lockdowns, wat is je antwoord? Hup, geld.
Ja.
Scholenachterstanden, hup, gaan 8 miljard naartoe.
We moeten duurzamer worden, weer een paar honderd miljoen. Er moet ergens een probleem worden opgelost, een paar honderd miljoen. We moeten de wereld...
Het is bijna een heel, je zou kunnen zeggen, een heel neoliberaal, nou, dat is het woord is niet gepast hier, maar een gefinancialiseerd economisch perspectief. En waarbij je denkt van, oh, geld... Dat geeft hier de oplossing. Zo werk je nationaal, maar zo werk je ook internationaal. We kopen dus bijvoorbeeld de energielast af voor de bevolking door dat ook weer te ondersteunen.
Ja, maar ook de klimaatlast. Dan moet weer een miljard in een klimaatfonds om de landen die te lijden hebben onder de klimaatcrisis. Dus overal worden honderden miljoenen, miljarden gevraagd. Kijk hoeveel geld er naar Oekraïne wordt gestuurd.
Ja.
Met name door Amerika. Ja, we doen alsof we nog niet aan het einde zijn gekomen van dit systeem. We doen, en dat zie je eigenlijk als je de wereldgeschiedenis, als je de monetaire geschiedenis bestudeert, dan zie je eigenlijk dat elke 70, 80 jaar krijg je weer een grote crisis, omdat dan eigenlijk iedereen dood is, overleden, die vorige crisis heeft meegemaakt. Ja. En alle mensen die nu leven, alle politici in Den Haag, die zijn van de generatie, die zijn opgegroeid dat er geen einde komt aan de hoeveelheid geld, dat je die staatsschuld kan laten blijven groeien. Dan hebben wij in Nederland natuurlijk een relatief lage staatsschuld vergeleken. Italië, Amerika of Japan. Maar er komt gewoon een einde aan wat wij dachten dat altijd maar voort zou kunnen gaan.
Ja, dat is wel een belangrijk punt. Ik kan me herinneren een artikel van Paul Krugman in 2008... naar aanleiding van toen de kredietcrisis. Ja. Waarin hij daar inderdaad ook al zegt, de generatie die nog de jaren 30 heeft meegemaakt, die staat heel anders tegenover geld, tegenover schuld, dan eigenlijk de economen die daarna komen. Even dan over de formatieve ervaring.
Dat geldt ook voor Duitsland, hè, waar de hyperinflatie van de jaren 20. Hè, er leven gewoon nog mensen die dat in ieder geval van hun ouders hebben gehoord.
Dat was ook hun argwaan, ook toch ook al in de jaren 90, in de richting van die euro. Nou ja, ze zitten er nu middenin.
Na 15 jaar is het ook volledig misgegaan eigenlijk. Hè?
Ja.
De Bundesbank, de Duitsers, dachten eigenlijk voldoende garanties te hebben dat die euro altijd sterk zou blijven. Maar na 15 jaar... Kijk, het is one country, one vote in het eurosysteem. Er zitten geloof ik 28 landen in. En de stem van Malta is even machtig als de stem van Duitsland. De stem van de Bundesbank is dus even sterk als de stem van de centrale bank van Malta.
Ja, we zitten nu met z'n allen in dat schuitje.
Ja.
De weersvooruitzichten zijn niet heel erg gunstig. Hoe kijk jij naar de komende maanden? Nou, Saudi-Arabië wordt dus heel belangrijk. Wat gaan die doen? Die vraag naar grondstoffen, gasprijzen, wordt natuurlijk een hele prangende kwestie.
Er zijn drie hoofdvragen voor mij, drie hoofdthema's voor de komende 12 maanden. En twee daarvan zijn misschien wel best wel positief. De grote vraag is, wat gaat er gebeuren met de oorlog in de Oekraïne?
Ja.
We weten eigenlijk allemaal dat zowel Rusland als Oekraïne toch in een soort uitputtingsslag zitten. En dat er ergens een punt moet komen dat er gepraat moet gaan worden. Dat lijkt nu nog heel ver weg, maar dat kan, deze winter kan natuurlijk toch wel redelijk vernietigend zijn voor beide landen. Dus er zou best wel een soort ontspanning kunnen komen op dat front. En dat zou voor een opleving kunnen zorgen, waardoor bijvoorbeeld de prijzen, grondstofprijzen gaan dalen. We weten volstrekt niet hoe het af gaat lopen. We hebben Poetin natuurlijk echt in een hoek gedwongen. Poetin kan alleen maar doorvechten. Maar zal zoveel weerstand binnen het eigen land gaan krijgen, omdat er zijn zoveel mensen naar het front gestuurd, ongetraind. Die zitten in de kou en die komen allemaal terug met verhalen naar huis. Dus nou ja, dat wordt heel spannend, hoe dat gaat aflopen. Dan hebben we de situatie in China, waarbij heel erg de vraag is hoe China om blijft gaan met de corona. In de hele wereld is corona eigenlijk a thing of the past.
Ja.
China heeft corona eigenlijk altijd buiten de deur weten te houden en krijgen nu de golf. En als je vasthoudt aan die zero-covid...
Met nog steeds heel heftige lockdowns, hè?
Ja, dus als ze vasthouden aan die zero-covid-policy, dan is die economie daar staat onder extreme druk. Vergeet niet dat de vastgoedmarkt daar ook is ingestort. En dat is enorm...
Ze hebben volgens mij dit jaar al de laagste groei, hè?
Ja,
als gevolg van al die maatregelen.
Maar het begint nu echt slecht te gaan. En we hebben de onlusten gezien, de opstanden, de rellen in de Foxconn-fabrieken, hè? Dus daar wordt de spanning ook heel groot. Maar als China in staat is die zero-covid-policy later dit jaar, volgend jaar los te laten, dan kan daar ook een enorme groeispurt weer uit voortkomen. En een soort opluchtingsrally voor financiële markten. Dus dat zijn eigenlijk de belangrijkste thema's die er voor de komende 12 maanden op tafel liggen. En dan natuurlijk de vraag of Saudi-Arabië toe gaat treden tot die BRICS-alliantie. En dat zijn eigenlijk de drie grote onderwerpen waar ik het meest op let om eigenlijk verder te kunnen bepalen wat de volgende fase zullen zijn. Want dit zijn alle drie hele grote onderwerpen. En die gaan bepalend zijn voor een hoop van de ontwikkelingen voor ons in Nederland. En het is nog volstrekt onzeker hoe dat af gaat lopen.
Maar je noemt hier eigenlijk drie geopolitieke ontwikkelingen die meteen ook een weerslag hebben natuurlijk op de reële economie en ook de financiële economie.
En de energie- en grondstofprijzen. Ja.
Maar als je nu kijkt naar het financiële systeem zelf, we hadden het over die stijgende rentes, waar we net over spraken. Daar lijkt ook nog niet meteen een einde aan te komen. Nee. Je sprak zelf al, want dat eigenlijk de enige manier om het echt op te lossen is wanneer je minstens op dat inflatieniveau zit. Nou gaat die inflatie misschien dalen.
Die gaat tot onder de 10% dalen, maar stopt dan op 6-7% bijvoorbeeld.
Ja, maar hoe kijk jij naar, laten we zeggen, dus die duurzaamheid van het financiële systeem op dit moment?
Dat is een heel goed punt. Want wat we nu allemaal doen in het financiële systeem, het optrekken van die rentes tot niveaus, dat het systeem eigenlijk ernstig gaat kraken. En dat hebben we ook na Lehman gezien. De crisis op de Amerikaanse vastgoedmarkt begon eigenlijk eind 2006 al. In 2007 begonnen we over een kredietcrisis te spreken. 2008 viel Lehman om. Ja. In 2009 hadden we de diepe economische crisis.
Ja,
dus tussen de start en de volledige fallout kan zo 2,5-3 jaar zitten. Hetzelfde zullen we nu meemaken. Dus we hebben het oplopen van de inflatie gezien. In 2021 begon dat.
Ja, najaar, zo'n beetje.
Ja, in 2022 full-blown inflatiecrisis wereldwijd, daar wordt nu op gereageerd. Dus 2023 gaat die rente echt pijn doen mondiaal.
Mm-hmm.
En dan gaat het systeem dus gewoon economisch, financieel, economisch onder druk komen te staan. Dat betekent dat banken geconfronteerd worden met enorme verliezen. Je weet, banken die leven van het uitlenen van geld, die staan op dat balans. Banken hebben een heel klein eigen vermogen, vaak maar 3% van het uitstaande leningen.
Ja.
Moet je 1 of 2% van alle uitstaande leningen afboeken, dan moet je dat in mindering brengen op je eigen vermogen. Dan val je als bank al vrij snel om. Dat hebben we toen in 2008 gezien. Banken staan er nu iets beter voor, maar het wordt kwetsbaar. En daarom zijn autoriteiten ook zo druk bezig met die central bank digital currencies uit te rollen, te testen, op te zetten. Omdat je dan een faciliteit krijgt waardoor het mogelijk wordt dat centrale banken direct bedrijven en burgers eigenlijk gaan financieren. Dus nu loopt financiering eigenlijk via banken. Maar je kan de banken omzeilen door te zeggen, ga maar naar de App Store, download de ECB wallet. Dat is jouw central bank digital currency wallet. Mm-hmm. En dan kan jij direct geld krijgen van de ECB. Ja, waarbij je de banken kan omzeilen.
Wil ik zo nog op terugkomen. Want wanneer we het hebben over een recessie, dat noemde je zo even al. Nou, die zit eraan te komen.
Ja, die wordt stevig.
De recessie heeft natuurlijk een enorme weerslag op de kapitaalkracht van burgers. We hebben behoorlijk wat private schulden, bijvoorbeeld in een land als Nederland.
Nou, record,
record. Wij zijn volgens mij een van de
recordhouders. Door de vastgoedmarkt.
Ja. En je kan zeggen, nou ja, goed, maar je schuld, met die inflatie wordt je schuld ook minder. Maar ja, je moet dan wel meer verdienen. En de vraag is, dan krijg je de bekende loonprijsspiraal. Ja. Dus je merkt natuurlijk wel dat in bepaalde sectoren er al enorme sprongen worden gemaakt. Hè. Ja. Het
is de 5 of 10% erbij.
5 of 10%. Nou ja, dat kan ook niet te lang, want dan kom je in die cyclus terecht. Dus tegelijkertijd geldt dat dus de kosten voor het levensonderhoud toenemen, de rentes omhoog gaan. Hoe kijk jij nu naar die vastgoedproblematiek?
Nou kijk, vastgoed is natuurlijk zo'n markt die ongelooflijk heeft geprofiteerd van het feit dat die rente 40 jaar lang is gedaald. Een daalde rente is gewoon rugwind voor vastgoed, rugwind voor aandelen, rugwind voor obligatiemarkten. Maar vooral voor vastgoed.
Maar ook voor bubbels.
Ja, dus zijn er allemaal bubbels ontstaan.
Want dat hebben we in Spanje gezien ook bijvoorbeeld. De hele vastgoedbubbel kwam door die lage Europese rentes.
Nou, die bubbels beginnen nu eens leeg te lopen. Daardoor staat vastgoed onder druk. Maar ik ben niet zo bang voor een enorme crash van de vastgoedmarkten. Omdat er nog steeds heel veel geld in dit systeem rondklotst. Dat kan eigenlijk niet meer in obligaties worden belegd. Ja, kan wel, maar is nauwelijks interessant. De aandelenmarkten staan ook heel hoog.
Ja, wanneer de rentes weer stijgen, wordt dat weer interessant natuurlijk.
Ja, tuurlijk. Nee, dan kan je die trade.
Dus dan kan je zeggen van, dan ga ik liever in.
Maar wat je ziet is eigenlijk dat er toch ook institutioneel geld begint te schuiven uit obligaties. Want die zitten vreselijk overwogen in obligaties. Hè. Institutionele beleggers zitten vaak al tot 50% van de portefeuille in obligaties. Die dit jaar dus 25% zijn gedaald. Hè, wat eigenlijk normaal niet voor mag komen met obligaties. En daardoor zie je eigenlijk, ook al omdat er zo'n woningnood is en dat er steeds meer mensen bij komen, steeds moeilijker wordt om goede plekken te vinden om te bouwen. Dus er is een neergaande kracht op die huizenmarkt.
Ja.
En er is een opgaande kracht in die huizenmarkt.
Ja, dat is omdat het eigenlijk steeds schaarser wordt. Maar dat resulteert erin, dus dat wonen een steeds groter deel van ons budget gaat opsoeperen.
Ja, en dat is eigenlijk.
En dat is al vrij hoog.
Ja, maar daarom ben ik ook bang dat 2023 het jaar is, en mogelijk 2024 ook, waarbij dat systeem dus echt gaat kraken. Omdat er allerlei kanten zulke grote bewegingen zijn, waarvan we nu nog niet precies kunnen inschatten wat de effecten gaan worden. We kunnen alleen wel zeggen dat het kan niet anders dan dat het grote effecten gaat hebben op de koopkracht. En vergeet ook niet, als die energieprijzen hoog blijven, dan is een verbouwd boerderijtje in de Achterhoek, dat wil niemand meer hebben. Dan wil iedereen een klein appartement hebben met dubbel of driedubbel glas. Dus die energieprijzen gaan heel erg bepalend zijn welk vastgoed nog wel of niet in trek is. En vergeet ook niet, en dat is vanuit een belegger gerekend, Nederland was een fantastisch land om vastgoedbelegger te zijn. Ik heb zelf in de jaren 90 daarvan geprofiteerd. Maar er zijn nu heel veel maatregelen die worden aangekondigd. Fiscaal, alle kanten. Als vastgoedbelegger ga je heel veel belasting betalen, ga je heel veel inleveren. En
dus dat is natuurlijk ook precies in reactie daarop.
Juist. En dat is
dus
gezond.
Maar goed, dat is dus weer die andere beweging. Ja. Dus
je ziet, aan alle kanten gaan dingen schuiven. En ik noem die periode dus een big reset. Daar hoort een monetaire reset bij. Aan alle kanten zie je grote verschuivingen, ook geopolitiek. Het enige wat ik met enige zekerheid durf te stellen is dat je, als je in 2030 terugkijkt, dan zeg je, wat is er de afgelopen 10 jaar ongelooflijk veel veranderd.
Ja,
en wat is dat een crisisperiode eigenlijk?
Ja, ik moet denken aan IJsland. Het komt ook voorbij in die goede documentaire. Nou, ik ben de naam even kwijt. Het schiet me dadelijk wel te binnen.
IJsland na 2008.
IJsland na 2008. Ja. En waarin je ziet dat eigenlijk de banken gaan dan natuurlijk allemaal over de kop.
Ja.
En dat sluit een beetje aan op jouw digital currency verhaal. En dat betekent eigenlijk dat de overheid, dus ook dat die hele hypotheekportefeuille, alles wordt overgenomen.
Ja, ik zeg wel eens, alles kan genationaliseerd worden en moet misschien wel genationaliseerd worden. Dus misschien
maar zij gaan dan ook vervolgens bepalen, want er zijn natuurlijk heel veel mensen werkloos en zo. Dus de overheid gaat vervolgens ook bepalen van kun jij nog hier blijven wonen? Ja. Wat wordt dan je nieuwe tarief?
Ja.
Als we even langs die lijn denken. Staatskapitalisme,
en dat is vanuit een filosofisch oogpunt.
Nee, daarom vind ik hem heel interessant.
We zitten hier in het hart van de filosofische wereld van Leiden in ieder geval. Maar
als je zegt van, er is toch een risico op wederom een bankencrisis. Hè? Dus als we langs deze lijn denken. Digital currency is eigenlijk een manier om dat redelijk op te kunnen vangen. Ja, ik kan dat niet helemaal overzien, maar ik... Het is eigenlijk alsof iedereen een rekening bij de postbank had, hè, zoals vroeger. Daar komt het toch dan op neer. Hè? Ja.
Nou, kijk, heel veel dingen zijn onzeker. Hè. Dat weet ik ook niet wat er op allerlei punten gaat gebeuren. Maar een aantal dingen zijn dus wel zeker. En wat zeker is, is dat de overheid een steeds grotere controle gaat krijgen over de economie. Ik noem dat staatskapitalisme. Ik gebruik die term al 8 jaar.
Ja.
China is het mooiste voorbeeld.
Ja.
Staatskapitalisme. En staatskapitalisme wordt inmiddels door iedereen eigenlijk omarmd als van dat is inderdaad de richting waarin we gaan.
Dat was overigens mijn duiding ook van 2008. Want als de kern...
Ja, van toen begon het eigenlijk.
De kern van de financiële... eigenlijk de kern van het kapitalisme, dat zijn de financiële markten. Als die eigenlijk min of meer worden overgenomen door de overheid. Ja. Je ziet het nu ook met extreme reguleringen en zo. Ja, dan zie je... eigenlijk dat staat in die kern terechtkomt.
Maar dan is het kapitalisme ten onder gegaan.
Ja, dat...
We kunnen wel zeggen, we noemen het staatskapitalisme. Maar dat staatskapitalisme kan niet.
Nee, daarom.
Dat is contradictio in termos. Ja. Dus dat betekent... En dan komen we weer uit bij het grote resetverhaal. Dat betekent dus dat we aan het einde zijn gekomen van honderden jaren westers kapitalisme. Dat is een einde aan een periode waarbij wij als kapitalisme riepen... Kijk, we hebben de communisten verslagen. Dat systeem werkt niet.
Ja.
En ik ben heel erg beïnvloed door een Indiaanse econoom, Ravi Batra. Mm-hmm. Ik las zijn boeken al in de jaren 80, omdat ik ooit toevallig opgestoten was op zijn werk. En hij beschreef toen al in de jaren 80 dat het communisme ten val zou komen onder haar eigen inbalans...
Mm-hmm.
En problemen eind 20e eeuw. En hij zei, het kapitalisme zal hetzelfde overkomen in het eerste kwartaal van de 21e eeuw. En mensen willen daar niet aan in het Westen. Maar als je accepteert dat dit staatskapitalisme wordt, dan geef je dus toe, dan gooi je de handdoek in de ring dat het oude kapitalistisch model dus gewoon eigenlijk niet meer werkt.
Ja.
En dan wordt het heel zorgelijk, want als je dan kijkt naar wat is het beste voorbeeld van staatskapitalisme, dan is dat China. En wat heeft China ingezet om staatskapitalisme eigenlijk, om de bevolking onder controle te houden? Dat zijn dus alle digitale technieken in de vorm van surveillance en toegangspassen, in de vorm van de QR-pas. Digital currency, wat China als eerste heeft uitgerold, waarbij je volledig controle krijgt over het betalingsverkeer. En je kan zelfs zeggen dat het geld aan het eind van de week waardeloos is. Je kan zeggen dat het geld mag alleen aan eten worden uitgegeven. En wat zien we nu? Mondiaal, met de World Economic Forum voorop, met als vaandeldraagster onze eigen koningin Maxima, zijn bezig over de hele wereld elke week lezingen te houden dat de way forward is. Waarbij Sigrid Kaag in het parlement als minister van Financiën vertelt dat het alleen nog maar bestudeerd gaat worden. Maar CBDC-watchers zoals ik weten al lang dat dit op het punt staat om te worden uitgerold.
Ja.
En dat is... Dan komen we in een hele nieuwe fase van ons westerse systeem.
Ja, maar het zou natuurlijk een fascinerende gedachte zijn. Hè? Ik moet denken aan deze week weer over Marshall McLuhan gedoseerd. Understanding Media, een briljant boek. Hè? Ik weet niet of je het kent.
Ik ken hem niet.
Ja, het is echt zo visionair. Maar goed, daar gaan we het hier nu niet over hebben. Maar één thema is The Great Reversal. En dat zijn een soort omslagpunten.
Ja, de fourth turning, hè? Hetzelfde concept.
Dat is een, maar hij duidt hem iets anders. Ja. En hij wijst op momenten in de geschiedenis waarbij hij denkt, iets beweegt een bepaalde kant op. Hè? En een systeem En waarvan je denkt, bijvoorbeeld, het brengt heel veel individuele vrijheid. En je kan zeggen, nou ja, neem nou het proces van digitalisering. Ja. We dachten allemaal, in de jaren 60
power is to
dat,
the people.
Power to the people. Ja. Het is ooit ontwikkeld door LSD-slikkende hippies. Die in de jaren 60 denken, we breken het informatiemonopolie van markt en staat. Nou, we hebben nu eigenlijk gezien, dat is dan zo'n reversal van iedereen. Ja, oh ja, lekker alleen en je bent helemaal privaat. En het blijkt dus uiteindelijk dat je dan in de handen komt van big tech.
Ja.
Maar nu nog één stap verder.
En opeens ben je vrijheid
kwijt. Komt die staat weer terug.
Kijk naar China, opeens ben je vrijheid kwijt.
Dus dat is een soort omslagpunt. En als we nu inderdaad kijken naar de dynamiek rond die schuldenproblematiek, dan zou het ook wel fascinerend zijn. Je zegt, ja, omwille van de orde. Je wil niet dat alles in elkaar zakt. Je wil niet dat het chaos wordt. We moeten dus ingrijpen.
Ja,
maar je grijpt zo in dat je dus een enorme greep krijgt op al die burgers die in dat systeem zitten.
En dat kan met de huidige technologie.
En dat kan ook.
En je ziet dat de overheid...
Nu kun je zeggen, dat is namelijk de overgang die ik wilde maken. En dat is natuurlijk ook een geliefd thema bij jou, daar hebben we het ook al vaker over gehad. Zowel goud, maar in zekere zin ook bitcoin, vormde natuurlijk ook een soort reactie precies op die macht. We zien natuurlijk wat er nu rond bitcoin gaande is. Ik heb altijd die problematiek van macht lastig gevonden in dat Bitcoin-verhaal. En ik denk ook dat dat spel ook volop gaande is. Maar die overheden komen nu zelf met een digitale munt.
Ja.
Zou het kunnen dat Bitcoin, met even terugredenerend, misschien ook zo'n reversal wordt?
Nou kijk, Bitcoin is ontstaan als reactie op de Lehman
Crisis.
Ja. Dus echt een paar maanden daarna. Ja. Er werd al heel lang, als je echt naar de historie van Bitcoin kijkt, er werd al tientallen jaren gezocht naar de beste vorm van elektronisch geld. En Bitcoin was eigenlijk de beste oplossing en sindsdien niet ingehaald. Door het succes van Bitcoin is die hele cryptowereld tot ontwikkeling gekomen met alle boeven en oplichters. Die dachten, dat kan ik ook. En die hebben een eigen cryptomunt opgezet. Nou, daar zien we nu al die drama's. Heel goed dat allemaal instort. Maar het succes van Bitcoin heeft ook toegeleid dat centrale bankiers dachten van, maar dan kunnen wij ook een systeem opzetten van digitaal geld om Bitcoin de wind uit de zeilen te nemen.
Dat is bijna zo'n soort omslag.
Ja, en ik heb in een aantal interviews al gezegd, de grote nieuwe conflict in de financiële wereld wordt de oorlog van eigenlijk de central bank digital currencies, van de overheden, tegen de niet gecentraliseerde digitale munt, de oer-digitale munt Bitcoin, het digitale goud. Dus je kan verwachten dat de overheid het heel erg moeilijk gaat maken voor burgers om hun geld om te wisselen in bitcoin of geld wat je in bitcoin hebt om te wisselen in geld. En in onze wereld noemen we dat they can close the on and off ramps.
Ja.
Dus je kan de op- en afvoerritten naar de bitcoin kan je gaan frustreren.
Je gooit gewoon de deur dicht.
Ja.
Je komt niet meer binnen.
Rabobank heeft dat hier al gedaan bij mensen met een zakelijk account. Ik kreeg gewoon te horen, je mag die zakelijke account niet gebruiken om bitcoin aan of te verkopen. En dan moet je je rekening maar opheffen. Dus je ziet het begin van die financiële repressie, want daar hebben we het nog niet over gehad. Als we in een periode van staatskapitalisme terechtkomen, dan komen we ook in een periode van steeds meer financiële repressie. Dat betekent dat de overheid bepaalt waar je wel en niet mag investeren. Hè? Of jij wel of niet een vastgoedbelegger mag zijn. Die gaan met belastingen, allerlei dingen. Dus er komen steeds meer regels. En ik ben ook ondernemer en belegger, dat weet je. Ik heb eigen beleggingsfonds. We hebben 2000... toch wel min of meer vermogende Nederlanders in ons fonds. Ik spreek die mensen elke dag. En wat je ziet, is dat vermogende Nederlanders, die zien dit aankomen. En die zijn toch vrij wanhopig op zoek. Hoe kan ik uit dit systeem diversificeren? Ik krijg letterlijk elke dag de vraag, Willem, moet ik naar Portugal? Moet ik naar Mexico? Moet ik naar El Salvador? Omdat dat een bitcoinland had worden? Of moet ik naar Dubai? Dus mensen met geld zijn heel erg aan het kijken van, is Europa nog wel veilig voor mij? En die zien die BRICS-ontwikkeling. Ik denk dat heel veel kijkers naar dit soort video's ook dat soort mensen zijn. En die zijn heel erg op zoek naar informatie. Dat krijgen ze niet van hun bank. En die zijn zelf aan het studeren op hoe kan ik mij voorbereiden op deze komende veranderingen. Want die kunnen echt heel groot gaan worden.
Ja, nou heb je natuurlijk al sinds jaar en dag gepleit voor goud en zilver.
Nou, ook voor bitcoin de laatste
jaren. Ja, bitcoin de laatste jaren ook. Maar is, wordt dat eigenlijk nu, op, met gezien de situatie waar we in, op dit moment in zitten, niet een steeds sterker verhaal?
Ja, nou ja. Wij waren als beleggingsfonds 25 miljoen groot tijdens de coronacrash in maart 2020. Mm-hmm. We zijn nu 150 miljoen groot. Dus dat laat al zien, en we hebben niet geadverteerd, dat het verhaal wat mensen zoals ik vertellen, en ik hoor dat trouwens ook van mensen die fysiek goud en zilver verkopen. Hè? Ik heb zelf daar ooit een bedrijf gehad, heb ik verkocht in 2011. Ik spreek die mensen uit die wereld nog record omzetten. En je ziet het in Duitsland, je ziet het in Nederland, je ziet het mondiaal. India is enorme hoeveelheden zilver nu aan het importeren. Op landenniveau, China is enorm veel koper en platina aan het importeren. Veel meer dan ze nodig hebben. Dus je ziet eigenlijk een vlucht, ik noem het altijd, uit paper assets, uit geld naar alles wat de overheid niet bij kan drukken, naar hard assets. En wij roepen dat al heel lang. Wij doen dat zelf als belegger. Maar je ziet nu mondiaal dat dat een grote beweging aan het worden is. En dat is heel gevaarlijk, want dat dreigt die inflatie op. En als mensen beginnen te vluchten uit geld en ze gaan spullen kopen, dat is de start van hyperinflatie. Als te veel mensen dat doen, ik ben blij dat wij een relatief klein publiek hebben. Ik zou dit niet willen zeggen tegen een publiek van 2, 3 miljoen man. Want als mensen het vertrouwen in de waarde van geld gaan verliezen en ze gaan vluchten naar alles wat de overheid niet bij kan drukken, ja, dan wordt het heel zorgelijk. Als een paar procent van de mensen dat doet, is dat niet erg. Maar als
paradoxale situatie, hè, waar we in zitten nu. Afsluitend, Willem. We hadden het net over de opkomst van die BRICS en misschien dus een nieuw, eigenlijk een multipolair valutasysteem, waarbij niet meer die dollar in het middelpunt staat. We hebben het over de opkomst van de digitale munten, waar de centrale banken nu toe over gaan. En dat lijkt toch gewoon een behoorlijk tempo nu te worden uitgerold. Ja. Een paar jaar geleden was het nog een noviteit, maar nu lijkt het gewoon de realiteit te worden. Ja. Met alle controlemogelijkheden van dien. Maar dan heb je het over de interne systematiek. De overheid die intern heel veel toezicht kan houden. En nou ja, gegeven de problematiek met zwart geld valt er misschien ook nog wel iets voor te zeggen. En crimineel geld, hè? Maar ik ben er geen voorstander van. Maar het is wel een onderdeel van de bredere problemen waar we in zitten. Maar dan blijft natuurlijk staan dat je in de wereld nog altijd de valuta's ten opzichte van elkaar moet meten. Hè? En wat wordt de waarde van een digitale euro? Ja. En ten opzichte van een digitale Russische of Chinese munt. Ik weet niet wat ze er gaan maken. Het zal misschien de Chinese munt zijn, maar
of een mandje.
Of een mandje, oké. Wat wordt de grondslag eigenlijk van de waardebepaling van die digitale munten?
Nou ja, als je tot de constatering komt dat we eigenlijk aan het einde komen van onbeperkt geld bijdrukken uit het niets en mensen beginnen het vertrouwen te verliezen in de waardevastheid van ongedekt geld. Dus als mensen het vertrouwen verliezen in fiat geld, zoals we dat dan noemen. Ja. Dan is de normale reflex die we in de geschiedenis time and again hebben zien ontstaan. Er zijn al 250 keer geldsystemen eigenlijk mislukt. Voor het grootste gedeelte door inflatie, door hyperinflatie. Dan is de natuurlijke reflex om de munt weer te gaan koppelen aan iets waar we wel vertrouwen in hebben. En of dat dan olie is, een mandje grondstoffen, goud of zelfs bitcoin. Dat is dan de vraag wat de uitkomst is, maar het is te voorspellen, het is makkelijk te voorspellen en dat is ook de thesis van de Big Reset, dat de volgende fase van het internationale monetaire systeem weer een koppeling krijgt met onderliggende waarden. En waarbij goud time and again in de historie is gebruikt omdat mensen dat als een oergeld zien. Dus dat is de logische keus. Mm-hmm. Maar je kan ook besluiten dat het een mandje grondstoffen is. Of je zou kunnen gebruiken. Je zou zelfs op kilowatturen kunnen baseren. Dus ga een nieuw geldsysteem opzetten. Waarbij een kilowattuur de prijseenheid is. Maar het is het einde van het ongedekte geldsysteem. En daar ben ik toch wel steeds meer van overtuigd. En je hoeft niet volledig terug te gaan naar een goudstandaard, waarbij elke euro die je uitgeeft, dat je daar goud voor extra in de kruis moet leggen. Maar je moet een link maken, je moet een koppeling maken. Je moet dat vertrouwen terugbrengen in het systeem. En dat weten centrale banken ook, want je herinnert misschien Klaas Knot in Buitenhof onlangs. die op de vraag of Nederland haar goud gaat verkopen, zei nee, dat gaan we zeker niet doen. Want dat goud hebben we nodig om het vertrouwen te herstellen in het financiële systeem als het echt fout gaat. En daarom hebben centrale banken goud in de kluis mondiaal en niet bitcoin. Of ja. Niet olie.
Nou ja, hoe dan ook, het wordt een hele spannende periode, spannend decennium. Ja.
De fourth turning, ik heb het even kort genoemd, maar lees dat boek.
Ik ken de these.
Als mensen hier verder op willen lezen, lees de fourth turning. Die beschrijft hoe je elke 80 jaar eigenlijk door een crisis moet om daarna weer de lente en de zomer te krijgen. En lees When Money Dies. Het staat volgens mij gratis online op internet. Een boekje die beschrijft de hyperinflatie van de jaren 20 in Duitsland. En ik vind het een fascinerend boek steeds om te lezen. Een van de voorbeelden daaruit. Wat was een van de problemen? Vlak voordat de hyperinflatie uitbrak in Duitsland. Tekort aan arbeidskrachten. Iedereen was aan het speculeren. Iedereen was met geld bezig. Mensen wilden niet meer werken voor het geld. Geld werd toch steeds minder waard. En wat zie je nu? Je kan bijna geen goede mensen meer vinden. En er zijn heel veel parallellen te trekken. Ik heb iemand op internet gevonden die had 30 symptomen eigenlijk opgeschreven uit When Money Dies. Dus wat er in het begin jaren 20 in Duitsland gebeurde. En van die 30 symptomen zie je er geloof ik nu al 23 in ons systeem. Dus we've been here before. Bestudeer de geschiedenis om te leren wat je nu kan verwachten. En ik zeg niet dat we van hyperinflatie gaan. Ja. Want centrale banken kunnen altijd die goudkaart trekken.
Hè? Ja. Ja. Ja, en de toekomst blijft ongewis, ook in geopolitieke zin. Het kan zomaar eens anders uitvallen dan wat je in gedachten hebt. Maar in ieder geval genoeg zaken om je zorgen om te maken, denk ik.
En om zelf te over te praten.
En om maatregelen te treffen. Nee, Willem, enorm bedankt weer voor je komst en voor een mooi gesprek. En ik wil de kijker in ieder geval alvast attenderen op onze decemberactie. Want wij zijn op uw steun aangewezen voor het maken van deze programma's. En onderaan staat een link. Daar kunt u ons in ieder geval helpen bij GoFundit. En wij hopen natuurlijk dat we nog lang kunnen doorgaan. En vorig jaar hadden we een geweldige eindejaars rally, mag ik wel zeggen. Dus ik hoop dat dit jaar ook weer erin zit. Wij hebben in ieder geval heel veel zin in volgend jaar en willen graag doorgaan. Willem, bedankt.
Ik hoop je volgend jaar weer te zien.
Ja, zeker. Dankjewel.